Hartelijk welkom iedereen op deze bejaardenmiddag. We zijn blij dat u allemaal gekomen bent. Hartelijk welkom ook voor het luisteren, voor degene die met ons meeluisteren, voor de kerktelefoon. We zullen deze bejaardenmiddag, die in deze Lijdensweek gehouden wordt, beginnen met samen te zingen. En ik stel voor dat we zingen uit Psalm 69... Psalm 69, de versen 3 en 4. Psalm 69, vers 3 en 4. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren van hen die u steeds zoeken in verdriet.
Mijn broederen, ben ik door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder.
Eerst samen God zegen vragen, laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige Heere, op deze middag komen we samen tot u. Want nu op deze bejaarde middag bijeen zijn, met een groot aantal ouderen van de gemeente, nu we ook meeluisteren voor de kerktelefoon, tot wie anders zullen we heen gaan dan tot u, daar u alleen toch de woorden des eeuwige levens hebt. En we bidden u, Heere, wil u vanmiddag met uw levende woord in ons midden zijn. Als we samen mogen zijn, samen mogen spreken over vele dingen, maar ook mogen luisteren naar wat uw woord tot ons te zeggen hebt, smeken we, wilt u uw woord aan ons zegenen. En dan zullen we verschillende dingen horen vanmiddag. Bijzonder willen we ook stilstaan bij het Lijdensevangelie. Heere, open dat Lijdensevangelie voor ons hart. En ontsluit ons hart voor uw woord. Want u weet hoe toegesloten en blind ons hart is. Dat de krachtige en almachtige werking van uw geest nodig is. Om ons hart open te breken. Maar hoe nodig het ook is dat uw woord geopend wordt. En dat de schatten die in uw woord liggen aan ons vertoond worden en helder en duidelijk worden. Heere, geef daartoe allen die vanmiddag iets aan ons zullen voorhouden, dat wat ze nodig hebben. En wil u geven dat we samen mogen luisteren, dat we met instemming mogen luisteren, maar bovenal dat er ook in het eenvoudige wat vanmiddag aan ons voorgehouden wordt, iets mag zijn voor ons hart. Heere, denk aan allen in ons midden die het moeilijk hebben. Wees ook bijzonder met hen die eenzaam zijn, of op bijzondere wijze door uw hand bezocht worden. Denk aan hen die ziek zijn. Wees u met hen in ziekenhuizen. Geef kracht en sterkte. Wil bijzonder ook uw hulp en uw kracht schenken wanneer wij alleen zijn. Wil u in alle verdriet wat soms boven kan komen, uw vertroostingen schenken. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat wat ook onze levensweg is, en hoe donker innerlijk misschien onze levensweg zijn kan, de ogen mogen richten op u, schenk ons die genade. En wil bij het klimmen van de jaren in ons leven werken met uw Heilige Geest. We vragen dat in de vergiffenis van al onze schuld en onze zonde, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Ik wil de gedeelte lezen en dat gedeelte wat ik zal lezen is te vinden in Lucas 23. We beginnen bij vers 32 en we lezen tot en met het 46e vers. Lucas 23, we beginnen bij vers 32 tot en met het 46e vers. En over enkele woorden uit dat schriftgedeelte hoop ik straks een meditatie te houden. We lezen dus Lucas 23 en we beginnen bij vers 32. En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover het schriftgedeelte wat ik ter inleiding op deze middag wilde lezen. Ik wilde een korte meditatie houden naar aanleiding van het 43e vers, de bekende woorden van de Heere Jezus tot de moordenaar aan het kruis, waar we dit lezen, Lucas 23, vers 43. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Boven die meditatie zou ik willen schrijven een wonderlijk amen. Ik denk dat wij alle weten wat het woord amen betekent. Vroeger hebben we dat wellicht op de catechisatie geleerd. En we hebben het zoveel keren vanuit de catechismus gehoord. Amen betekent het zal waar en zeker zijn. Meestal als er in de Bijbel staat voorwaar, dan geeft het oorspronkelijk precies dat woord aan. Amen. Dat heeft de Heere Jezus dus ook op het kruis gesproken. Amen. Dat staat er letterlijk. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waarom zegt de Heere Jezus dat? Amen. En wat is de bedoeling wanneer hij deze woorden tot die stervende moordenaar aan zijn ene zijde spreekt? Wel, als we op die vraag naar een antwoord zoeken, dan moeten we eerst een ogenblik letten op die moordenaar aan het kruis. We lezen dat de Heere Jezus Christus, toen hij naar het kruis geleid werd, daarheen gebracht werd tussen twee misdadigers. Moordenaars worden ze genoemd. Waarschijnlijk waren dat politieke moordenaars. Mensen die iemand van de gehate Romeinse overheersers hadden gedood. Bezeten van een opstandige geest tegen het gehate Romeinse gezag, hadden zij zich aan de levens van één of meer van de Romeinen vergrepen. En hun wachtte niet anders dan de dood van de opstandelingen, de kruisdood. En zo is het dat de Heere Jezus Christus tussen twee van zulke opstandelingen, tussen twee zulke moordenaars gekruisigd wordt. Die twee moordenaars hebben geen enkel oog voor wie de Heere Jezus is. Als zij aan het kruis genageld worden, zo lezen we bij de evangelist Matthäus, dan vloeken zij beide, zij lasteren God. Wat dat betreft is er, wanneer ze gekruisigd worden, geen onderscheid. Maar als we goed op dat ene kruis met die ene moordenaar letten, dan verandert er iets. Eerst heeft de man met de andere moordenaar meegelasterd, gevloekt. Maar zijn mond is toegesloten. Wat is daarvan de oorzaak geweest? We weten het niet. Misschien de indruk van de Heere Jezus Christus die daar in het midden hangt. En die, terwijl de nagels door zijn handen gedreven werden, bad voor de soldaten die hem kruisigden en voor de Joden die hem hadden overgeleverd. Misschien was het iets wat hij zelf niet eens verklaren kon. In elk geval, we weten zeker dat die vloekende moordenaar tot een zwijgende moordenaar geworden is. En die zwijgende moordenaar, de ene, wordt een biddende moordenaar. Want terwijl de ander van de moordenaars nog doorlastert en spot met de Heere Jezus, verlos uzelf en ons, breekt die lasterpraat de mond van de andere moordenaar open. En hij zegt, vreest gij ook God niet, daar gij toch in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat uit die woorden blijkt? Wel dat deze moordenaar niet alleen een zwijgende moordenaar is, maar ook een moordenaar die tot inzicht gekomen is. Hij belijdt. En hij zegt het openlijk tegen die andere moordenaar die daar spot aan zijn kruis. Deze, de Heere Jezus Christus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar wij zijn in dit oordeel omdat we de straf ontvangen die we verdiend hebben. In korte tijd is deze man ontdekt aan zijn schuld. Ziet hij dat wat hij hier ondergaat, die vreselijke folterende pijn, de dood die hij voor ogen heeft, dat dat rechtvaardig is, dat dat verdiend is. De vreze Gods is in zijn leven gekomen. Hij vreest voor het oordeel wat rechtvaardig is. En tegelijkertijd heeft hij medelijden met die andere moordenaar die daar in zijn dwaasheid en in zijn zonde blijft lasteren en spotten. Niet alleen dat. Hij spreekt ook hoog van de Heere Jezus Christus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Is dat niet een kenmerk van het werk van Gods genade? Genade maakt klein. Genade leert buigen. Genade leert erkennen, wij hebben gezondigd. Wij ontvangen wat wij verdiend hebben. Maar genade leert ook goed spreken van God. Goed spreken van die ene koning. Van de man van smarten. Die daar hangt aan het vloekhout. Wat een kostelijk teken. Dat hier blijkt uit de woorden van deze ene moordenaar. Hij vernedert zichzelf. Hij erkent dat God rechtvaardig is. En hij spreekt goed van de Heere Jezus. Ja, als we goed luisteren, gaat dat nog verder. Zijn belijdenis wordt een gebed. Want hij zegt, Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij zegt niet alleen, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij gelooft dat de Heere Jezus Christus, die daar door de Romeinen aan het kruis genageld is, dat hij de koning is. En dat deze koning door het lijden heen op weg is naar zijn koninkrijk. Wel, daar zagen de scharen niets van, daar zag die andere moordenaar niets van. Die dachten dat de Heere Jezus Christus, als een godslasteraar eeuwig zou omkomen. Geen heerlijkheid, geen koninklijke majesteit, niets luisterrijks zagen zij in hem. Maar die moordenaar heeft in de weg van zelfkennis ook oog gekregen voor de heerlijkheid van de lijdende borg. Hij ziet meer dan alle anderen die er op de kruisheuvel aanwezig zijn. Hij ziet dat deze koning is en dat hij op weg is naar zijn koninkrijk. En hij smeekt. Moet u eens goed opletten. Erkennend dat hij het niet verdiend heeft, wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Toch smeekt hij om genade. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij vraagt niet veel. Hij vraagt bijvoorbeeld niet, Heere, verlos mij van het kruis, dat vroeg die andere moordenaar. Hij vraagt alleen maar, Heere, denk aan mij. Want zelfs dat is al zo groot. Dat is al zo onverdiend. Als de koning aan hem zou denken, als hij in zijn heerlijkheid zou zijn ingegaan. Hij vraagt niet veel, maar een kruimel. Gedenk mijner. En toch, hij vraagt alles. Want ook al is hij bescheiden, ootmoedig, hij vraagt toch om niet meer en niet minder dan dat de Heere aan hem zou willen denken in zijn gunst. Hoe treft dat woord toch altijd weer in zijn ootmoed en in zijn diepe ernst. Heere, gedenk mijner. Denk aan mij, in uw gunst en in uw genade. En dan eindigt zijn gebed. Dat is het laatste woord wat we van de moordenaar in de Bijbel lezen. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij zegt geen amen. Maar er komt amen uit een andere mond. Uit de mond van de Heere Jezus. Amen, zegt de Heere Jezus, op het gebed van die moordenaar. Zo is het. En ik denk dat die moordenaar, toen hij dat woord gehoord heeft, innerlijk verblijd werd. Dat toen de banden van nood en van schuld in zijn hart begonnen te breken. De Heere Jezus zegt amen op dat gebed. Dat betekent dat hij aan hem wil denken als hij in zijn koninkrijk zal gekomen zijn. Ja, het wordt nog wonderlijker voor deze moordenaar. Want de Heere Jezus Christus zegt niet alleen amen, dat was al voldoende geweest. Maar de Heere Jezus zegt nog meer. En wat de Heere Jezus dan aan die moordenaar toezegt, dat gaat ver uit boven waar die moordenaar om gevraagd had. Hij had alleen maar gevraagd, Heere, denk aan mij in uw koninkrijk. Maar nu zegt de Heere Jezus, die altijd boven bidden en denken doet, als hij het stamelend gebed verhoort. Amen. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat dat betekent, ook daarover enkele woorden. Het paradijs, een woord wat u eigenlijk maar heel weinig in de Bijbel tegenkomt. Als ik goed geteld heb, maar 3 keer. Het woord paradijs was voor de oude Joden de plaats waar Gods kinderen zouden heen gaan bij hun sterven. Het paradijs was voor de oude Joden niet zozeer de Hof van Eden. Die noemden ze de Hof. Maar het paradijs was vooral het herstelde paradijs, de eeuwige heerlijkheid. En vandaar dat de moordenaar, zoon van Abraham, een van de Joden van die dagen, ogenblikkelijk verstaat wat de Heere Jezus bedoelt. Het paradijs is de eeuwige heerlijkheid. En u zegt de Heere Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heere Jezus laat daarmee zien dat dit lijden, dat dit sterven aan het kruis niet het einde is, maar het doorgang is. Doorgang is naar het paradijs. Hij laat zien dat hij op weg is naar het paradijs, naar de hemel, naar de troon van zijn vader, naar de plaats waar alle engelen en alle zaligen wonen. En hij zegt, heden, als ik het paradijs zal binnentreden, dan zal u mijn eerste metgezel zijn. Christus neemt die moordenaar, mag ik het zo zeggen, die sterven zal aan het kruis, mee het paradijs binnen. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan de Heere Jezus Christus dat zeggen? Waarschijnlijk zullen er Joden gestaan hebben aan de voet van het kruis die deze woorden hebben verstaan en die hun schouders hebben opgehaald. Deze man van smarten, deze die sterft als een godslasteraar, hoe denkt hij dat hij het paradijs zal binnentreden? Hoe denkt hij dat die moordenaar met hem het paradijs zal binnengaan? Wel, dat paradijs zal opengaan voor de Heere Jezus Christus en voor de moordenaar. En voor allen die Christus als borg en zaligmaker mogen kennen. Omdat de Heere Jezus Christus dat paradijs ontsluit door zijn dierbaar bloed. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, zullen we nooit vergeten. Dat dat allereerst betekent dat de Heere Jezus Christus voor zichzelf en voor zijn kerk de weg naar dat paradijs ontsloten heeft. Ja, hier ontsluit door zijn dierbaar bloed. Die wonden in zijn handen, de druppels bloed onder de doornenkroon, de diepe wonden straks in zijn zijde, dat gebroken lichaam, die verlatenheid van God, dat bittere, smadelijke en smartelijke lijden. Daardoor heeft hij het paradijs ontsloten. Dat is de sleutel waarmee hij het paradijs, dat door de zonde gesloten was, weer heeft ontsloten. O, laten we een ogenblik daarbij stilstaan. Het paradijs geopend door het bloed. Het paradijs, het was gesloten door de zonde. En daar hoeven we geen moordenaar voor te zijn om het paradijs dicht te doen. Allen, al zijn we bewaard voor uitbrekende zonde, hebben wij gezondigd. En door de zonde is het paradijs toegesloten. De deur op het nachtslot. En die deur kunnen wij nooit open krijgen. Hebben we dat heel persoonlijk al leren zien? Dat wij de gemeenschap met God verzondigd hebben, het paradijs hebben toegesloten en dat de deur zo vastgesloten is dat niets van ons die deur ooit zal kunnen opendoen. De moordenaar zag het en hij ging zeggen: wij toch rechtvaardig. Daarmee bedoelde hij ook: als de hemel voor mij gesloten blijft, als het paradijs voor mij eeuwig dicht blijft, dan zou dat rechtvaardig zijn. Want ik heb het ten eenenmale niet verdiend dat de deuren van Gods koninkrijk, de deuren van het eeuwig paradijs, zouden opengaan. Maar al moet hij zichzelf afschrijven, al moet hij zichzelf buitensluiten, toch die roep om genade. Heere, denk aan mij. En nu laat de Heere Jezus het horen, dat hij niet alleen aan hem denken wil, maar ook voor hem het paradijs wil ontsluiten. Wat heeft dat de Heere Jezus niet gekost? Dat deze onschuldig hier hangt, is uit liefde voor zijn volk, uit liefde voor die moordenaar, om het paradijs dat hij toegesloten had, te ontsluiten. Wat heeft het hem niet gekost? Het bitterste lijden, lichamelijk en vooral in de ziel, met geen pen te beschrijven. Niemand zal dat ooit uit kunnen drukken, wat het lijden van Christus geweest is. Het laat zich alleen maar bewonderen en van verre aanschouwen. Het heeft Christus alles gekost. Maar daarin liet hij ook zien dat zijn liefde hem dreef. Want hij heeft die moordenaar, een man als Petrus, een man als Johannes, ja heel zijn kerk, ook die arme, schuchtere, tobbende zondaar, lief gehad tot het einde. Ik ga voor u de dood in. Ik betaal voor u. Ik leid smarten voor u. Ik word van God verlaten voor u, zegt de Heere Jezus als het ware tot die moordenaar. Want zo ontsluit ik het paradijs. Er ligt nog iets in. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is een belofte die die moordenaar hoort. Het is het goddelijk amen op zijn stamelend gebed. Maar die belofte wordt nog niet ogenblikkelijk vervuld. U kent de geschiedenis, daar hoeven we niet diep op in te gaan. Na dit woord is het zeker nog 3 uren dat de Heere Jezus Christus aan het kruis hangt. Want de 3-urige duisternis moet nog komen. En dan 3 à 4 uur later zal de Heere Jezus sterven, de geest geven. De moordenaar sterft nog later. Als vlak voor het aanbreken van de avond de Romeinse soldaten komen om de benen te breken. Met een zware knots of hamer worden de benen van de nog levende kruiselingen stuk geslagen. en dan sterft. Met gebroken benen. Maar ook met een uiteengereten lichaam. Uitgedroogd. Koortsig. Ook deze moordenaar. Misschien is er in die uren tussen de belofte. En tussen het moment dat hij leidend de geest gaf. Wel heel wat op hem afgekomen. Satan zal niet stilgezeten hebben. Zou het wel waar zijn? Koninkrijk? Paradijs? Ziet ge het niet dat het met die ge koning genoemd hebt. Die ge aanbeden hebt. Steeds dieper gaat. Nu is het duister. Nu schreeuwt hij dat zijn God hem verlaten heeft. We weten het niet. Maar we kunnen het ons zo voorstellen. Dat die moordenaar ondanks de belofte. Nog in grote strijd gekomen is. En toch. Hij die het gezegd had. Was getrouw. Hij ging door de diepte heen. Voor de moordenaar. En voor heel zijn kerk. Hij ging ook met de moordenaar door de diepte heen. Als er in het hart van die moordenaar benauwdheden geweest zullen zijn. En dat ligt voor de hand. Dan is het waar dat in al zijn benauwdheden deze koning benauwd was. In al zijn smarten heeft hij de droefheid en de pijn gekend. En zo is het nog. De Heere Jezus Christus is met zijn volk in allen strijd en in allen moeite. In al hun worsteling, ook na ontvangen genade, wanneer alles weer donker wordt en van binnen de stem het voor het zeggen lijkt te hebben, gij hebt geen heil bij God. Dan staat deze koning niet ver. Maar in al hun benauwdheden was hij benauwd. En hij zal zijn werk toch voor hen volenden. Dat is ook wanneer de levende kerk door de strijd en door de diepte gaat. Een woord waar ze niet altijd bij kunnen. Maar wat door de Heere wel op het onverwachts waar gemaakt wordt. Hij zal zijn werk voor hen volenden. Ook bij het ouder worden. Ook als alles soms bij het ouder worden wel eens op lijkt te drogen. Alle bronnen toegesloten zijn. En de hemel toegesloten blijft. Hij verlaat het niet wat zijn hand begon. En juist daarom, in het donker, in de strijd, heeft het woord aan deze moordenaar, het amen op zijn gebed, zoveel betekenis. Het zegt, het zal toch waar zijn. Ik houd getrouw mijn woord. En dan het laatste. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is zo dat dat toegezegd is door de Heere Jezus. Dat dat te midden van het lijden vreugde gegeven heeft, banden gebroken heeft in het hart van deze moordenaar. Ook al zal er strijd op gevolgd zijn. Maar het laatste is toch dit. Dat de heerlijkheid hem wacht. Met mij. In het paradijs. Wat zou de grootste heerlijkheid geweest zijn voor die moordenaar? In het paradijs? Of met Christus? Ja, dat kunnen we niet scheiden, zegt u misschien. Inderdaad. Wat zou het paradijs zijn zonder Christus? Maar toch, al kunnen we het niet scheiden, het met Christus te zijn. Dat zal voor hem het grootste geweest zijn. Dat maakt het paradijs tot paradijs. Met hem te zijn. Dat betekent zonder zonde te zijn. Dat betekent eeuwig God groot te mogen maken. Eeuwig van zijn goedertierenheid te zingen. Van zijn vrije genade. Dat betekent de koning te zien in zijn schoonheid. Dat betekent nooit meer hem te hoeven bedroeven. nooit meer hem te hoeven vertoornen. Altijd, zonder zonde, in storeloze gemeenschap met hem. Nu lijdt die moordenaar nog. Nu is zijn leven nog gebroken. Zonde, oordeel. Het is zelfs voor iedere toeschouwer zichtbaar. Maar straks volmaakt, eeuwig, met Christus. Dat is de toekomst. De toekomst voor die stervende moordenaar. En de vraag komt tot ons. Ook onze toekomst. Laten we het bij deze ontroerende geschiedenis niet uit het oog verliezen. Dat dat de laatste vraag is. En wellicht ook de diepste vraag is. Die tot ons komt. Is dat met hem in het paradijs ook onze toekomst? Als wij hem niet kennen. Nog vreemdeling zijn van zijn genade, zal het onze toekomst niet zijn. Tenzij het wonder gebeurt. Het wonder dat wij het voor God gaan verliezen. Dat wij voor God gaan buigen. Dat wij bekeerd worden. En dat is nog mogelijk. Want zolang we zijn in het heden van de genade, in de tijd die God ons geeft, kunnen mensen bekeerd worden. Maar de tijd dringt wel. Voor ons allen. Voor ouderen en voor jongeren. De tijd dringt. Want ze kan o zo kort zijn. De tijd dringt. Want wanneer we iets beseffen van wat het betekent, dat we nog vreemdeling van God zijn, dan zouden we geen gerust moment meer hebben. En daarom, het voorbeeld van die moordenaar, dringt ons tot die vraag, wat is mijn toekomst? Dringt ons tot bekering, om de Heere te zoeken, nu het nog het heden van de genade is. Hoe te zoeken? Wel in de weg van schuldbelijdenis. In de weg van buigen. Nodig. Dat we ontdekt worden aan wat we zijn. En wat ons ontbreekt. Nodig om met die moordenaar te erkennen, wij toch rechtvaardig. En dan blijft er maar één gebed over. Heere, denk aan mij. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Nee, dan hoeven we niets mee te brengen. Die moordenaar had ook niets mee te brengen, hij had alleen maar schuld. Alleen maar hulpeloosheid, alleen maar machteloosheid, alles had hij tegen. Dan hoeven we niets mee te brengen. Dan mogen we komen in onze blindheid, dwaasheid, ellende. Heere, ik toch rechtvaardig. Maar denk aan mij toch in genade. En dan wil de Heere nog. Al is hij nu niet meer aan het kruis. Al leeft hij nu eeuwig in de hemelen. Dan wil hij nog het amen zeggen op dat ootmoedig smeekgebed. Amen. Ik zal aan hem denken. Ik zal hem niet vergeten. Wat een wonder. Als dat ook in ons leven in beginsel gebeurd is. Ik ben wel ellendig en ootdruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn burg en mijn beschermer. O mijn God, vertoef niet. Zo denk ik, heeft die moordenaar na dit woord lijdend aan het kruis gehangen. Zo is hij gestorven. Eeuwig meegevallen. Eeuwig de heerlijkheid ingegaan. Bewijs van Gods genade. Bewijs van eeuwige liefde. Wat een wonder. Als mensen als de moordenaar. Als mensen als u of ik. Zo. Op grond van het bloed. Op grond van de eeuwige liefde. Eeuwig God mogen grootmaken. Met mij. In het paradijs. Amen. Willen we nu eerst nog zingen voordat we een poos gaan pauzeren en iets zullen gaan drinken? We zingen Psalm 73 en daarvan de versen 12 en 13. 12 en 13 van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. En het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 12 en 13 van Psalm 73.
Gij zult mij leiden.
Dan zullen we nu een ogenblik pauzeren. Ja hoor, het mag van mij dat... Dat is leuk. Goed.
Als je dan straks...
Leg hem maar... Ja,
dan herinner je erom.
Leg hem hier maar neer. Ja, en als ik het zou vergeten, kan nog aan het eind. Maar goed, ik zal proberen het onthouden. We zullen verder gaan. Het is zo dat straks broeder Kattenstaart voor ons iets zal voorlezen. En in verband daarmee willen we eerst een psalm zingen die enigszins daarop aansluit. Laten we maar zingen psalm 119 vers 5 en vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En het negende vers: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Het is het vijfde en het negende vers van psalm 119.
Oh.
Zoals ik al zei, broeder Kattenstaart zal voor ons iets voorlezen. We zijn blij dat hij weer zo ver hersteld is dat hij dat doen kan. En ik geef hem graag het woord.
Het stukje is getiteld De lastbrief van een ambassadeur. Bijna aan het einde van de aardse loopbaan mag dominee Jacobus Frutier door Gods genade achterom zien. In verwondering over de trouw des Heren schrijft hij: God heeft mij tot een wachter in Nederland gesteld. In Aardenburg werd ik bevestigd op 24 augustus 1681. Mijn inleidingsspreek was de aanspraak van God aan Ezechiël. En gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Gij zult hen van mijne tweeën waarschuwen, die woorden hebben, door de indachtmakende geest Gods, altijd op mijn hart gewogen. Ze hebben mij aangezet om met woorden en geschrift Nederlands volk te waarschuwen. Mijn jaren zijn nu hoog geklommen, ik ben al in mijn 66e jaar. En God heeft mij doen zien aan de behoudenis van de jeugd, de behoudenis van het land en de kerk vastgemaakt is. Omdat ik voel dat mijn krachten verminderen en dat ik daaruit besluit dat mijn werk haast afgewerkt zal zijn, heb ik begeerte om nog een getuigenis op schrift te stellen. Ik kan ook, zegt deze predikant, getuigenis geven hoe verkwikkelijk het nu in mijn oude dag is, dat ik door goddelijke genade in de dagen van mijn jongelingschap zocht te gedenken aan mijn schepper. Kon ik de verkwikking en troost die erin ligt uitdrukken? Ik twijfel niet of uw genegenheid zou ook uitgeroepen worden. Van die diepe innerlijke vrede gaf hij niet alleen getuigenis, maar het straalde als een helder schijnend licht, ook naar buiten in een duistere wereld. Zodat het waar werd, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. Aan de opdracht van zijn hemelse zender, getrouw en gedreven door zijn liefde van Christus, ontbrandde er in het hart van Jacobus Frutier een heilig vuur. Met pastorale bewogenheid schrijft hij naar Zacharias profetisch woord, en ik verbrak dezelfde tenietdoende mijn verbond, het welk ik met al deze volken gemaakt had. Het is een bedroefd voorteken als God de twee staven, liefelijkheid en samenminders, verbreekt. Dat is, wanneer hij de zuivere godsdienst die een volk heilig maakt en de eendracht die haar sterk maakt, op weg neemt. En in een geslacht dat nu opwast, en de hoop is van de volgende eeuw, zowel ontaard van geslacht dat nu gaat sterven, als dat ontaard is van haar goede voorouders, dan zal het Nederlands onderhangsleer haar verrassen. Men moet vrezen dat de macht der zonde haast vol is. De mate der zonde haast vol is. De Heer schonk deze worstelaar niet alleen de geest der genade en der gebeden, maar ook de geest der wijsheid en des verstands, om in alle ootmoedigheid de wonde plek aan te wijzen en de geneesmeester die balsem heeft uit Gilead. Door Gods genade al jong op de leerschool van de Heilige Geest gebracht, had de jeugd de liefde van zijn hart. Swerelds leus, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, was hem niet onbekend. Daarom zijn dringend appel vanuit de Bijbel. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke gij zeggen zult. Ik heb geen lust in dezelfde. In Salomo's raad aan de jeugd beschrijft hij hoe goed het is om jong de Heere te vrezen. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. En die mij vindt, die vindt het leven. Aan uw schepper gedenken, dat is hem lief te krijgen en u aan hem te gewennen. Dan zal hij u vrij maken en u heiligen, door de waarheid. Dat zal u dringen om voor hem te leven en te sterven. In de jeugd komen er wel eens enige treurige dagen. Daar ontstaat er wel eens een onweer in de zomer. Maar gaat de zon onder, de maan en de sterren worden gezien. Er is nog iets dat de jeugd ophoudt. Hebben ze treurige dagen, de slaap bij nacht verkwikt ze weer. Treffen bij het ouder worden, de gebreken van het ouderdom, dan worden zij voorbeelden van leidzaamheid in de kruisschool. Als die geleerd zijn het juk des Heeren in de jeugd te dragen. En van al de vruchten die zij van jongs gedragen hebben op zijn tijd, als bewijzen van geloofsoprechtheid en vereniging met Jezus, beginnen ze voorsmaken te genieten in dit leven en een gestalte om gerust te willen sterven. Ja, om met Paulus naar de dood te verlangen, om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Als schrijvende voor jonge mensen en werd het hart van dominee Frutier verlevendigd om ook ouderen die de kroon der grijsheid dragen te onderwijzen. De zomertijd in zijn leven was ook voorbij. De herfst- en wintertijd was gekomen. Bij ondervinding kende hij Gods stem en de verborgen omgang met de Heer als een vriend met zijn vriend. Van deze bevinding schrijft Jacobus Frutier: ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden. Wat kan een oud soldaat al niet verhalen dat hij ondervonden heeft? Zo is het ook met een oud christen. Hij kan verhalen hoe listig, boos en onvermoeid de geestelijke vijanden zijn. Maar ook hoe getrouw Jezus is voor die hem gegeven zijn van de Vader. Zo kunnen zij anderen dienen tot versterking en aanmoediging, gelijk oude officieren de jonge soldaten kunnen doen. Weten dat de wintertijd en het bejaarde leven veel ongemakken en kruis met zich meebrengt, spoort hij toch godvruchtige christenen aan om vaders en moeders te zijn, evenals de oude Lois was in de geestelijke opvoeding van Timotheus. Om daarvan iets naar buiten uit te laten stralen, door Gods genade, ook is het een grote zegen als er onder hen voorbidders voor de kerk mogen zijn, zoals Mozes, Aaron en Samuel. Zij waren ernstige aanroepers van Gods naam en de Heer verhoorde hen. Dominee Frutier wist dat zijn levenstijd nog maar kort was. Daarom schreef hij met veel ernst en aandrang. Zijn pen vloeide als het ware over. Door liefde tot de dienst des Heeren gedrongen, schrijft hij met inkt en pen. De godvruchtige ouderdom heeft ook zijn vermakelijkheden die deze dagen tot goede dagen maken. Is het in de koude winterse dagen vermakelijk bij een goed vuur zich te verwarmen? Het is geen minder vermaak zich in de oude winterse dag te verkwikken bij de warmte van Gods liefde die men ondervonden heeft en nog ondervindt en die men Gods toedraagt. Het kan oude christenen wonderlijk verkwikken wanneer zij die ontmoeten die met haar al vroeg God gezocht hebben en die eens mogen spreken van wat ze samen hebben ondervonden. Het is verkwikkelijk in de winter te genieten wat men in de zomer heeft opgelegd. Als zij de grijsheid over zich verspreid zien en ondervinden de tekenen van de winter des levens, zo zien zij dat haar dood en de heerlijkheid die daarop volgen zal naderen. Dit doet haar het hoofd opwaarts heffen, weten dat haar verlossing als een eeuwige zomer nabij is. De gedachte van die naderende eeuwigheid verwekt in haar ziel een onuitsprekelijke vreugde. De tijd mijner ontbinding is aanstaan, zegt Paulus. En daarop maakt hij zijn zwanenzang. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Het is de laatste uren. Staande op de eeuwigheidsgrens, spreekt hij nog een laatste woord tot oude en hoogbejaarde zondaren, in het naam van zijn hemels opdrachtgever. Oude mannen en vrouwen, wie gij wezen moogt, die tot uw oude dag verzuimd hebt. Aan uw schepper te gedenken en die nu tot uw smart begint de kwade dagen te ondervinden en de lusteloze jaren te beleven. God liet u zeggen dat de tijd kort is, dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Gij hebt Gods goedertierenheid en langmoedigheid veracht en misbruikt. Heeft God nu geen rechtvaardige reden om ook zulke zuchten, gebeden en tranen te verachten? Waarom zal God een... Waarom zal God een uitzonder sparen? Maar dit verzoek ik u, hierom bid ik u, o oude zondaars en zondaressen, stel toch uw bekering niet uit. Ter zijn langmoedigheid niet langer. Bekeer u, want waarom zou gij sterven? O huis van Israël, de Heer die een verouderde en onvruchtbare Sarah en Elisabeth met een Isaac en Johannes verrijkte, kan ook een verstorven en oud zondaar bekwaam maken om in de ouderdom vrucht te voort te brengen, ter bekering waardig. God klopt nog. God nodigt nog. Kinderkens, het is de laatste uren. En dankjewel. Ben
klaar?
Ja, ten nacht.
Jij liep er vanmiddag. Stel stil.
Oh, ja.
We danken broeder Kattenstaart voor zijn bijdrage. Dominee Jacobus Fruitier, een voor sommigen van ons misschien wat onbekende naam, voor velen denk ik een bekende naam. U hebt iets uit zijn leven gehoord. Hij is de bekende schrijver van het boek wat ook genoemd is, Salomo's Raad aan de Jeugd. Maar u hebt gehoord dat hij niet alleen een raad heeft voor jonge mensen, maar ook voor oudere mensen. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Voordat we nog een moment gaan pauzeren, willen we eerst een ogenblik zingen. En ik denk dat we maar zingen moeten uit Psalm 92, ergens halverwege het stukje van broeder Kattenstaart werd die psalm aangehaald. En daarom zou ik willen voorstellen dat we psalm 92 zingen, vers 7 en vers 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. En dan het achtste vers, dat is het wat aangehaald werd. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. 7 en 8 van psalm 92. Voordat we gaan pauzeren heb ik nog iets. En dat is dat zo net iemand me een van harte beterschapskaart in de hand drukte. Met het verzoek of ik u wilde vragen of u allemaal in deze pauze uw naam daarop wilde zetten. U begrijpt waarschijnlijk al voor wie die kaart bestemd is. Mevrouw Kater ligt in het ziekenhuis. Zij zal vandaag een operatie moeten ondergaan. Meestal was ze op de bejaardenmiddagen aanwezig. En het lijkt ons een hele aardige en juiste gedachte om op deze manier mee te leven. Ik laat dus die kaart met een pen rondgaan en dan kunt u uw naam, er staan heel veel lijntjes op getekend, dan kunt u die naam daarop zetten. Dan zullen we nu nog een ogenblik pauzeren. Daarna zal broeder Wiegel een stukje aan ons voorlezen en aansluitend zullen we dan ook de maaltijd gaan gebruiken. Maar eerst pauzeren we nog.
Ik stel voor om weer de pauze te beëindigen en om te zingen Psalm 77, vers 6. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontfermen weten. En wat er verder volgt.
Er staat boven geschreven gebedsverhoring. Het was al in de namiddag. Het oude vrouwtje had haar kamertje en keukentje netjes aan de kant gemaakt. De thee gezet op het ijzeren comfortje. En nu zat ze bij de raam met de bloeiende granules ervoor, met gespannen aandacht te lezen. Het grijze hoofd hield ze een weinig gebogen over het in wit, kalfsvel gebonden boek dat voor haar op een helder gebloemd tafelzuiltje lag. Het was een deel van een oud boek en verbazend dik. Aan de randen was het door veelvuldig gebruik zo afgesleten dat het wel leek of de muizen eraan geknabbeld hadden. Het was met grote gotische letters gedrukt en het gaf een eigenaardige geur van heel, heel oud papier af. Van zulke boeken had het oude moedertje een hele rij op de plank staan. Ze werden zorgvuldig elke week afgestoft en afgewreven, want het waren haar geliefde oude schrijvers. Naast de Bijbel kende ze geen andere lectuur. Grootmoeder, zeide soms haar kleinkinderen, wat heb je toch aan al die rare oude muffe boeken met die vreemde letters? We zouden ze niet eens kunnen lezen. We hebben thuis veel mooier boeken. Willen we er een voor u meebrengen? Nee hoor, kindertjes, antwoordde grootmoeder. Dan voor een kort poosje dat ik nog te leven heb, zijn mijn oude boeken mooi genoeg. Als jullie zo oud mogen worden als ik, zou je het misschien begrijpen waarom grootmoeder zo graag die rare boeken las. En liefkozend streek ze dan de vrolijke kleuters over de krullende bolletjes. Nu zat ze weer zo verdiept in een van die boeken die ze zelf niet hoorde, hoe de klink van de buitendeur wat oplicht en een jong meisje van een jaar of 17 binnenkwam. Eerst toen het meisje vlak voor haar stoel stond en dat grootmoeder zei, schrikte ze op. O, wel, Lina, kind, ik had je niet gehoord. En ze kuste het meisje hartelijk op beide wangen. Kom je bij grootmoeder kopje thee drinken? Ja, grootmoeder, zei de kind iets wat bedrukt. Ze zag zo bleek en had rode ogen, alsof ze gehuild had, maar de oude vrouwtje merkte het niet op. Blijft u maar zitten, grootmoeder, dan zal ik wat thee inschenken, zei ze, terwijl ze een breiwerk op tafel legde. Goed, Lien, dan ga ik kousen stoppen, dan doen we allebei wat. Grootmoeder haalde een houten doos met stopgrij en zette een andere bril op, want met haar leesbril kon ze geen zwart werk zien. En zette zich weer in haar hoekje bij het raam. Een weinig lusteloos schikte Lina het theegoed, deed suiker in de kopjes, schonk thee en melk en ging toen met haar breiwerk tegenover haar grootmoeder aan de tafel zitten. Grootmoeder genoot van haar kopje thee en van de gezelligheid nu haar meest geliefde oudste kleinkind bij haar zat. Het viel haar nu wel op dat Lien zo stil was. En wat bleek zag, ineens werd ze ongerust. Gaat alles nog goed thuis? Het was haar gewone vraag, wanneer een van de familie haar opzocht. Maar deze keer klonk er een angstige ondertoon in, die Lina niet omging, die grootmoeder toch. Het was of dat ze altijd begreep, nog voor je iets gezegd had. Grootmoeder had ook zoveel ondervonden in haar leven. Daardoor kwam het zeker dat ze altijd allemaal hun hart bij haar kwamen uitstorten en dan zeker waren begrepen te worden. Lina had geen antwoord gegeven. Gaat alles nog goed? Herhaalde grootmoeder haar vraag, Lina onderzoekend aankijken. O, grootmoeder, was alles wat het kind kon uitbrengen. Toen legde ze haar hoofd op de armen en schreide zo zacht en zo innig bedroefd dat grootmoeder zelf de tranen in de ogen kreeg. De oude vrouw begreep alles. Lina was het oudste kind van haar zoon. En die zoon had een treurig erfenis van zijn vader ontvangen. De drankzucht. O, die vreselijke drank had de beste jaren van haar leven verteerd. In armoede, in smart en tot een onuitsprekelijk verdriet zag ze haar zoon, toen ook vader van een talrijk gezin, dezelfde weg bewandelde als ze te laat brouwhebbende vader. Wat de gebeden had ze opgezonden voor haar afgedwaald kind. Maar het scheen dat de Heere haar smeken niet hoorde. Toch bleef ze aanhouden in het gebed, gedachtig aan de belofte Gods. Ik ben uw God en uw zaad God. Met recht mocht ze haar zoon een kind van vele gebeden noemen. Ze liet het meisje uitschreien. Toen zei ze vertroostend: kind, je moet maar veel voor je vader bidden. Ja, maar grootmoeder, dat is het juist. Ik bid altijd voor vader. 'S morgens, 's middags en 's avonds. En juist gisteren, morgen was ik nog zo blij. Ik dacht nu heeft God mijn gebed zeker verhoord. Mijn vader heeft heel de week nog niet gedronken. En 's avonds kwam hij smoordronken thuis. En o, het was zo vreselijk. Hij vloekte en tierde. En wij zijn allemaal op de zolder gekropen van angst. Totdat hij in slaap viel. Ziet u nu wel, grootmoeder, dat God ons gebed niet hoort? Hoe kan het ook, besloot ze bitter. Denk u dat de Heer iets te doen wil hebben met een kind van een dronkaard? Ze schreide nu niet meer, maar haar ogen brandden. Hard keek ze de oude vrouw aan. Ze onderstelde van, lieve kind, zei ze. En in haar hart was een stille gebed om wijsheid. Hoe dit door lijden verbitterd kind, dat in de strekken van twijfel en ongeloof verward zat, weer tot de goede herder te leiden. Lieve Lina, ik zal je eens iets uit mijn eigen leven vertellen. Dan zal je zien hoe God het gebed van een zondige vrouw verhoorde. Mijn ouders hebben je natuurlijk niet gekend. Die waren al gestorven toen jij op de wereld kwam. Het waren lieve, eenvoudige mensen uit de goede stand. En het waren godvrezende mensen. Toen ik dan ook vertelde dat ik een kennis had aangeknoopt met een aard Franke, een scheepskapitein, was ze dat alles behalve naar de zin. Niet dat hij geen goede partij was, want hij voer op een eigen schip, maar ze kende hem als zeer luchtig, bijna loszinnig en waarschuwde mij herhaaldelijk. Maar ik hield nu eenmaal van aard en ik dacht dat hij wel ernstig zou worden als wij eenmaal getrouwd waren. Vrienden van ons wisten te vertellen dat hij veel misbruik maakte van sterke drank, maar dat ik hem nog nooit op drinken betrapt had, geloofde ik er niets van. Ach, kom, zei ik bij mezelf, bij een huwelijk en bij een begrafenis wordt gewoonlijk iemands doopzegel gelegd. Ik zette dus me wel door, trouwde met aard. Je overleven, grootvader. Een paar jaar ging alles goed. Hij maakte reizen naar Duitsland en België en ik vond het wat prettig om vreemde steden en landschappen te zien. Ook kwam hij nooit dronken aan boord, zoals ze van hem verteld was. Dus ik voelde me rijk en gelukkig en schreef opgewekte brieven naar huis. Wel meende ik soms dranklucht te ruiken als hij een poosje aan de wal was geweest. Maar dan dacht ik, nu ja, een enkel glaasje zal geen kwaad doen. Welke schepper neemt dat nu niet? Zo nader een tijd dat ons eerste kind geboren werd, dat was jouw vader. Ik leefde toen nog midden in de wereld, ver van God en zijn dienst. Ja, ik bad wel voor het eten en 's avonds voor het naar bed gaan, maar het was meer uit gewoonte en uit een gevoel van betamelijkheid dan uit werkelijke behoefte. En toch, toen ik mijn eerste kind in de arm hield, voelde ik iets als beschaming over mijn onverschilligheid en wenste ik vurig te mogen zijn als mijn moeder om mijn kind te mogen opvoeden, zoals zij het mij gedaan had. Tegelijk maakte het kloppertje van binnen mij onrustig. Hoe had ik moeders trouwe zorgen beloond? Met geweld smoorde ik die stem van mijn geweten. Alles ging nu toch goed en mijn ouders waren geheel met mijn huwelijk verzoend. Zo redeneerde ik, zou het waar zijn, kwam weer die zachte stem van binnen. Maar ik luisterde al niet meer. Ik was immers zo gelukkig. Ach, welke tijd bracht er kort daarna voor mij aan. Mijn man, je grootvader, raakte in verkeerd gezelschap. En zwak van karakter als hij was, snelde hij zijn verderf tegemoet. Ik behoef je niet te vertellen, kind, welk leven ik toen kreeg. Er werd er liefst niet meer over te denken. Maar ik heb later ingezien dat de Heer mij kastijdde uit liefde. Als alles goed gebleven was, zou ik misschien nooit meer naar hem gevraagd hebben. Nu kreeg ik de Heer nodig. Eerst voor het tijdelijke. Aardse goed en later. Veel later schonk hij mij het eeuwig, onvergankelijk erfdeel. Hier hield grootmoeder even op en staarde peinzend het raam uit. Ze zag op dat ogenblik zo duidelijk haar gehele leven voor zich. Dat hele treurige, armoedelijke leven. Rijk aan smarten, vernederende en teleurstellende. En toch een glans van vreugde straalde uit haar ogen. Want ze zag zo duidelijk Gods leiding als een gouden draad door haar leven geweven. En die leiding was geweest, ze wist het, nu enkel trekkende liefde. Lina was haast vergeten waarvoor ze hier gekomen was. Ze had haar breiwerk op tafel gelegd en luisterde aandachtig naar het verhaal van grootmoeders leven. Nu grootmoeder even zweeg, nam ze haar breiwerk weer op. En een getikte naalden herinnerde de oude vrouw eraan dat ze niet alleen was. Ik dwaal af, kind. Ik zal je vertellen van een merkwaardige gebedsverhoring, niet waar? Lina knikte, wist ineens weer dat ze hulp verwachtte van grootmoeder. Nu dan, je grootvader veranderde geheel. Hij werd licht geraakt en opvliegig, slordig op zijn zaken. En na enkele jaren, we hadden toen al 5 kinderen, moest hij zijn schip voor schuld verkopen. Die avond nam je grootvader een wanhopig besluit. Varen kon hij nu niet meer. Een ambacht kende hij niet. Vrouw, zei hij, en toen was hij volkomen nuchter. Ik ga naar Amerika. Ik schrok hevig. En ik dan? En je 5 kinderen, vroeg ik schreiend. Die zullen toch verhongeren als ik hier blijf, zei je hart, geërgerd door mijn tranen. Daar hadden jouw lieve ouders maar bij moeten springen, toen het nog niet te laat was. Toen droogde ik mijn tranen en even koel zei ik terug. Het zou toch te laat zijn geweest. Jij zou toch alles verdronken hebben. Hij lachte spottend, toch wel een beetje beschaamd. En zonder afscheid nemen ging hij weg. Die avond kwam hij niet terug. En de volgende morgen ook niet. Hij was vertrokken naar Amerika met het geld van het schip nadat hij de schulden eerst betaald had. Daar zat ik nu met 5 kinderen. Beschaamd, vernederd, moest ik naar huis om hulp te vragen. Die werd mij dan ook liefdevol gegeven, zonder dat mijn vader of mijn moeder mij iets verweten. Maar dat behoefde niet. Mijn geweten klaagde mij genoeg aan. Zo verliepen enkele weken, toen op zekere morgen een brief ontving uit New York. Het was een brief vol goede voornemens en van veel geld verdienen. Ook vroeg mijn man mijn vergeving dat hij zomaar vertrokken was. Maar hij had het om het best wel gedaan, zo schreef hij. Omdat ik hem anders misschien nog van zijn geluk had afgehouden. Hij had er goed zijn brood en stuurde alvast wat geld over. Later zou hij meer sturen. En eindelijk zou hij zo hard sparen dat wij zouden kunnen overkomen. Ik fleurde helemaal van op, dat begrijp je. Zo kreeg ik nog een brief of 6, telkens met wat geld. Maar de brieven kwamen met steeds grotere tussenpozen en bleven eindelijk geheel weg. De brieven die we aan het opgeven adres zonden, kwamen niet terecht, want ze werden nooit beantwoord. Ten laatste schreef ik aan zijn kostbaas in New York, maar die schreef terug dat mijn man al lang bij hem vandaan was. Waarheen, dat wist ik niet. Waarom moest ik nu beginnen? Wat moest ik nu beginnen? Ik kon toch niet met mijn 5 kinderen op kosten van mijn ouders leven? Toen bood iemand mij aan een zaak over te nemen. Het was een zaak in kruidenierswaren en leverde een redelijk bestaan op. Maar, en hier zat de moeilijkheid, de kosten beliepen op 1000 gulden. En die had ik niet. Mijn ouders hadden ze wel en wilden ze mij ook wel lenen. Maar dan moest mijn man de schuldbekentenis tekenen. Daarin hadden ze groot gelijk. Ze bezaten nog meer kinderen en mijn man had getoond dat hij onbetrouwbaar was. Zo was ik dan in een blinde steeg geraakt, waar ik niet wist uit te komen. Voor mijn armoede, achter mijn schuldenlast, ik was ten einde raak. Toen ging ik naar boven, naar het kamertje, dat ik als jong meisje bewoond was. Daar schreef ik een brief aan mijn man en smeekte hem toch zijn zondige leven te laten varen en ons zijn verblijfplaats bekend te maken. Ik vertelde hem alles wat ik op dat ogenblik gevoelde en leed. Toen sloot ik de brief in een envelop en schreef het adres Aart Franke, New York, Amerika. Daarna knielde ik neer voor de stoel waarop ik had zitten schrijven en bad vurig of de Heere zelf de brief zijn bestemming zou willen doen bereiken. Ik durfde niet hopen op verhoring van mijn gebed en toch was ik niet meer zo wanhopig als tevoren. Ik wachtte kalm af of er antwoord kwam. En is het gekomen, vroeg Lina in spanning, de ellebogen op tafel geleund. Luister, mijn kind, dan zal je horen hoe wonderbaar Gods wegen zijn. Mijn man was werkelijk nog in New York, maar die stad is zo groot dat je evengoed, ja nog gemakkelijker, een speld in een hooiberg terug kan vinden dan een mens tussen al die miljoenen mensen. Op een avond zat hij, zo heeft hij mij later verteld, in een herberg dicht bij de haven. Hij was zonder werk en zijn spaarpot begon aardig leeg te raken. Op de tafel lagen verscheidene kranten en die las zij allemaal door om te zien of er ook een betrekking voor hem instond. Toevallig, zo zagen de mensen, maar toeval bestaat niet hoor kind, viel zijn oog op een lange lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten en opeens las hij daar zijn eigen naam, Aart Franke, New York, Amerika. Hij ontroerde ervan. Hij begreep zelf niet waarom, maar hij haastte zich om de brief af te halen. Toen hij hem gelezen had, was het, zo vertelde hij later, of er een ommekeer in hem plaatsgreep. Terstond schreef hij terug een brouwvolle brief, waarin hij zich bereid verklaarde de schuldbekentenis te tekenen. Ook beloofde hij, zo spoedig hij het reisgeld verdiend had, naar Nederland terug te keren, om daar met Gods hulp een ander leven te beginnen. O, je kunt begrijpen hoe blij ik was toen ik die brief ontving. De wasdom geven. Dat was het. Stel ik nog voor om nog te zingen, Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Dat kan Holler Sint de tafelen klaarmaken voor de maaltijd.